Je luistert naar podcast van Migra Nederland. We gaan het hebben over het thema van de Migra Zondag, genieten van genoeg. Dit doen we samen met Dorine Nauta en Embert Messelink. Dorine is theoloog, projectleider Integral Mission bij Tearfund en spreekt regelmatig in kerken. Voor de Migra Zondag schreef ze de preekschets. Embert Messelink is directeur van de christelijke natuurbeweging Arosha en studeert theologie aan de Universiteit van Kampen. Hij schreef voor de Migra Zondag een kant-en-klare preek, ter inspiratie te gebruiken of zelf te lezen in jouw kerk. We gaan het hebben over wat is dat dan genieten van genoeg en waarom zouden we eigenlijk genieten van genoeg. Maar we gaan het ook hebben over het begrip rentmeesterschap en de wijze waarop we deze term gebruiken of misschien wel misbruiken. Ik ben Anne-Marthe Westerbeek, landelijk coördinator van Migra Nederland en ik neem jullie mee in deze podcast en we gaan het hebben over genieten van genoeg. Embert en Dorina, leuk dat jullie er zijn en aan zijn geschoven voor deze podcast. Ik heb jullie net toch ook geïntroduceerd, maar ik dacht het is ook wel leuk als jullie ook nog even iets over jezelf vertellen. En ik dacht, ik geef je dan gelijk de vraag mee van wat heb jij eigenlijk zelf met het thema van deze Migra Zondag? Dus wat heb je zelf met het thema genieten van genoeg? Dorina, zal ik jou eerst het woord geven?
Ja. Ik ben inderdaad Dorine en Nauta en ik werk bij Tearfund en daardoor ben ik ook veel bezig met deze thema's. Genieten van genoeg, wat is dat voor mijzelf? Ik denk dat ik zelf de afgelopen jaren daar vooral heel erg meer bewust van geworden ben. Dus ik zeg wel gekscherend dat in het begin van ons huwelijk hebben wij nogal wat van de wereld gezien. En toen was ik hier nog niet zo mee bezig. Dat is misschien ook wel fijn, want dan heb ik nog wat van de wereld kunnen zien. Maar hoe meer ik me bewust ben van dat het simpele en het eenvoudige ook gewoon goed is, bepaalt dat ook meer mijn keuzes in mijn dagelijks leven. Dus kan ik nu prima op een camping in Zeeland zitten en daar helemaal content mee zijn. Ja.
Klinkt wel als een lekker gevoel ook.
Ja, er gaat ook iets van de rush af of iets van de druk om altijd maar meer te hebben. En het helpt om tevreden te zijn, dat is het denk ik vooral. Ja,
ja. Nou, we kunnen stoppen met de podcast. Je hebt het al mooi samengevat. Embert, wil jij ook wat over jezelf vertellen?
Ja, ik kan nog wel iets toevoegen denk ik. Ik ben Embert, werk voor Arosha, christelijke natuurbeweging. Kijk graag naar vogels, vlinders. Studeer theologie. En de term genieten van genoeg, die heb ik volgens mij jaren, echt heel lang geleden al via Martine Vonk leren kennen. En die heeft in mijn leven wel gestalte gekregen door te kijken of ik op allerlei manieren mijn leven kan verduurzamen. Mijn footprint, ecologische voetafdruk kan verkleinen. En ik denk de laatste jaren gaat die term in mijn leven ook wat meer over dingen als tijd en aandacht. En dat vind ik nog best uitdagende dingen. Mijn agenda zit meestal goed vol. Dus een soort ideaal om ook in de natuur echt tijd en aandacht te hebben voor wat er is en leeft. In plaats van even 10 minuten naar buiten te rennen, een vogeltje te bekijken en weer door te gaan met werk. Dat is nog wel een soort ideaal waar ik mee bezig ben.
Hey, en dus 10 minuten is te haastig. Wat is dan voor jezelf het ideaal om dan in de natuur te zijn? Hoe lang ben je daar het liefst? Wanneer ga je genieten?
Nou, als ik een soort van tot rust kom, alles een beetje achter me laat. Dus toevallig gisteravond in de schemering, een poosje buiten aan het Randmeer bij Nijkerk. En dan sta je stil. We stonden denk ik inderdaad 1,5 uur. Dan voel ik wel, dan kom ik tot rust, krijg ik meer aandacht voor wat er leeft. Vliegt er eens een vogel langs. Verder gebeurt er niet zoveel, maar het is gewoon goed. Nou, dat vind ik wel mooie momenten.
Ja, ja. Zit ook wel dat stukje, eigenlijk dat stukje van tevredenheid zit daarin. Ja, mooi. Ja, jullie hebben allebei meegeschreven aan het Migra Zondag materiaal. Dorine, jij schreef een preekschets en Embert, jij schreef zelfs een preek die we in het materiaal hebben gemaakt. En ik denk, ik vertel ook nog even aan degene die nu met ons meeluisteren wat dat Migra Zondag nou eigenlijk is en waar dat materiaal uit bestaat. Het is dus een pakket wat je thuis kan gebruiken of thuis kan downloaden, moet ik zeggen, en voor jouw kerk kan gebruiken. Er staan dus preekschetsen in, er staat liturgiemateriaal in, dus liedsuggesties, maar ook suggesties voor gebed, maar ook kindermateriaal en tienermateriaal. En elk jaar roepen wij als het ware de Migra Zondag uit. En dan doen wij op de zondag die het dichtst in de bij
of in de buurt is van Wereldarmoededag. En Wereldarmoededag is op 17 oktober. En de Migrazondag is dit jaar ook op 17 oktober. En daar begonnen wij eigenlijk ook onze zoektocht van, hey, welk thema zullen we eigenlijk dit jaar naar voren brengen? En we kiezen altijd een thema uit dat te maken heeft met gerechtigheid. Zowel de sociale kant als meer de ecologische en de natuurkant van gerechtigheid. En, maar omdat deze Migrazondag op Wereldarmoededag viel, leek het mij ook wel een heel mooi om dat zo met elkaar samen te pakken. Dus zowel die sociale kant als die ecologische kant. Nou, zo kwamen we uiteindelijk op het thema van genieten van genoeg. Ja, Embert, jij zei het net al even. Martine Vonk sprak vaak ook over dit thema. Ze heeft er ook een boekje over geschreven. Dus we zijn ook dankbaar dat we eigenlijk als het ware die titel en het thema van haar hebben mogen krijgen. Maar binnen dat thema hebben we ook gekozen voor een thematekst. En dat is dit jaar de tekst uit Leviticus, Leviticus 19, vers 9 tot 10. En die lees ik even voor, want het lijkt me mooi om zo meteen daar ook even met elkaar over in gesprek te gaan. De tekst is: wanneer de graanoogst binnenhaalt, oogst dat niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na. En raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Nou, deze tekst, en ik denk eigenlijk vele teksten in de Bijbel en het Oude Testament, in Leviticus en op heel veel plekken, die geven ons eigenlijk een soort van richtlijnen over hoe wij ons leven mogen leven. En ook wel ook hoe onze economische systemen mogen werken. Maar als je deze tekst zo leest en dan nadenkt over ons eigen economische systeem, want hier eigenlijk wordt hier gezegd van, door deze regels na te leven, bied je eigenlijk bescherming aan wat zwak is en wat kwetsbaar is. Laat je ruimte over voor de mensen die het niet zo goed hebben als dat jij het misschien hebt, zodat ook die mensen kunnen meegenieten van wat er van het land komt. Dus echt omzien naar elkaar en ook een stuk omzien naar de schepping. Doen wij dat eigenlijk nog steeds in ons huidige systeem, als we kijken in onze eigen samenleving? Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Dat is wel een mooie. Het is natuurlijk een hele concrete opdracht die God hier geeft, hè? Om wat te laten liggen. Ik bedoel, hier heb je gelijk een beeld bij, dat je een deel van de oogst moet laten liggen. En dan zit ik te denken, in hoeverre laten wij een deel van onze oogst, en wat dat dan ook is, laten we dat liggen? Of in hoeverre laten we wat liggen, zodat anderen dat gemakkelijk kunnen pakken. Ik moet dan wel denken bijvoorbeeld aan het inleveren van kleding of overgebleven voedsel naar de voedselbank brengen of zorgen dat het opnieuw besteed wordt. Maar dat is bijna nog een soort, als wij een overschot hebben, dan brengen we iets. Maar dit gaat nog veel meer over, nou, je hoeft niet alles te pakken wat er te pakken is, zeg maar. Dus dat is wel een mooie vraag. In hoeverre gebeurt dat ook bij ons? Wat denk jij, Embert?
Ja, volgens mij zit er heel veel wijsheid achter deze, zeg maar, hele praktische richtlijn. En ik denk dat het uitgangspunt is, er is genoeg, er is overvloed. Ja. Er kan dus echt wat blijven liggen. Dat is in mijn leven een belangrijk uitgangspunt. Ik heb dus meer dan genoeg. Ik denk dat dat zeker in ons deel van de wereld letterlijk zo is. Maar het is ook in deze tijd, als je kijkt naar het land, is het nog steeds een hele concrete, vind ik. In de ecologische landbouw wordt bijvoorbeeld nagedacht over akkerranden. Dus stukjes van het land die je niet gebruikt voor de oogst, maar waar je bloemen in zaait of ruimte biedt aan insecten en vogels. Dat heeft echt grote ecologische waarde. Dus als wij niet alles uit de grond halen wat erin zit voor onszelf, bloeit de schepping. Nou, dat is bijna één op één. Hoe oud is die tekst? 8000 jaar geleden?
Ja, en jij zegt bloeit de schepping. Maar dit gaat ook nog wel echt over, ligt er iets te rapen voor de mensen ook? Hè? Dus aan de ene kant dat scheppingselement, maar aan de andere kant ook de vreemdeling of de kwetsbare. Of diegene in de maatschappij die het nodig heeft om, nou ja, ook iets gegund te krijgen, zeg maar.
Klopt, ik vul het in vanuit de ecologie, maar ook de menskant.
Ja, dat snap ik wel, vanuit jou.
Ja. Het zit me in de bloed. Maar inderdaad, gelijk, er zijn zoveel mensen die niet in de bevoorrechte omstandigheden verkeren als wij.
En ergens zit het voor een deel misschien ook wel in ons belastingssysteem. Hè? Dat we dus zo'n systeem met elkaar hebben. Dat we zeggen, er is voor die mensen die niet de gelegenheid hebben om te werken. Of die niet in de mogelijkheden zijn, is daar. Kijk, je kan van alles zeggen of dat dan onze oogst is die we daar neerleggen. En of we dat dan ook van harte doen. Hè? Genieten we dan van genoeg? Of is dat een soort must wat nou één keer zo is? Maar daar zit natuurlijk wel een soort principe in. Dat we met elkaar zorg dragen voor elkaar.
Ja. Ja, het zorgen voor elkaar zit daar wat dat betreft wel in. Maar als ik hem even iets breder trek, want ik hoor jullie wel zeggen van het is eigenlijk één op één nog wel over te zetten naar het nu. Maar als we even echt even goed in de spiegel kijken, lukt het ons dan ook? Want Everett, jij hebt het net heel mooi over die ecologische landbouw. Nou, volgens mij is het grootste gedeelte van de akkerbouw in Nederland nog niet volgens deze ecologische regels wordt dat verbouwd. Ja. Of als ik kijk naar de armoede in Nederland. Volgens mij leven er ook hier in Nederland nog steeds mensen onder de armoedegrens. En hebben ze het, ondanks ons geweldige belastingssysteem, hebben ze het nog steeds lastig.
Dus het is een prachtige tekst, maar is ook hartstikke confronterend in deze tijd. Dit is niet wat we doen in algemeenheid, zeg maar. Er zijn wel hele mooie voorbeelden waar je iets van die wijsheid terugziet. Maar die zitten in de marge. En netto is eerder andersom wat we doen. Hè? We pakken niet 100% van de opbrengst, maar 120% volgens mij. We putten uit.
Ja.
Dat er niet alleen dit jaar dat er dit jaar zoveel is, dat er de volgende jaren waarschijnlijk onvoldoende komt. Omdat op een gegeven moment ergens mechanismen als uitputting gaan plaatsvinden.
Ja, en niet alleen in de toekomst. Als ik gewoon mondiaal kijk, er zijn natuurlijk nu gewoon al plekken in de wereld waar de boeren daar, om het zo maar te zeggen, hun land al niet meer kunnen bewerken. Door het veranderende klimaat en zij eigenlijk gewoon niet meer kunnen boeren op de manier waarop ze altijd hebben geboerd. En dus hun leven in die zin eigenlijk al in het gedrang komt, doordat wij denk ik er wel een bepaalde vraag neerleggen bij onze bij onze economie, bij onze medemens?
Nou, het is volgens mij niet eens een vraag, maar wij maken gewoon zo gebruik van die middelen waarvan wij een soort ze toe-eigenen. Kijk, ik wil het niet al te zwaar maken, maar de manier waarop wij natuurlijk gebruik maken, of misschien wel misbruik maken van de aarde en van dat wat er beschikbaar is, ja, dat heeft inderdaad met directe gevolgen voor die groepen mensen. Dus terwijl er genoeg is. Hè? Dus daar zit een soort meer, omdat een soort egoïstische drijf, mag het ons iets kosten? Nou ja, daar kom je gelijk op een soort zware thema's. Maar dat principe zit er volgens mij wel ergens in.
Op zich is een zwaar thema natuurlijk ook niet zo heel erg. Want volgens mij is het niet erg om af en toe eens goed na te denken over een stukje comfort wat we misschien op zouden mogen of moeten geven. Maar wat het mij wel doet vragen of doet nadenken is van oké, als dit de situatie is, wat hebben we dan nodig om in een andere situatie terecht te komen?
Ja, volgens mij moet je dan echt gewoon een totaal andere kijk krijgen op waartoe produceren wij, waarom verdienen we geld. Kijk, nu zit er denk ik ook wel een heel erg een winstbelang, een systeem in waarbij wij geld moeten verdienen en dat misschien wel meer moet worden. Terwijl als je gaat naar meer een situatie waarbij we met elkaar de aarde te delen hebben, de spullen in bruikleen hebben, en het belangrijkste is dat we kunnen leven, zeg maar, dan is dat een heel ander uitgangspunt, wat uiteindelijk dus niet alleen iets voor onszelf is, maar wat iets is voor de hele aarde en de gehele bevolking en alle natuurlevende wezens, zeg maar.
Dus eigenlijk weer even terug naar die tekst van Leviticus, als we dat nou eens echt gaan uitvoeren, dan komen we daar waarschijnlijk iets dichterbij in de buurt als dat we daar nu in de buurt zijn.
En Dorina, zie jij dat vooral op persoonlijk niveau of zeg je dat moet echt op heel andere schaal ingevoerd worden?
Volgens mij gaat het over systemen hier ook. En op persoonlijk niveau is hartstikke mooi. Hè? En dat is mooi voor de bewustwording. Maar wat mij betreft zijn dat kostbare druppels die hier waardevol zijn. Maar er moeten ook echt wel systemen hier veranderen. Dus dit gaat ook over hoe grote bedrijven aan de slag zijn. Dit gaat over wat voor systemen we met elkaar in stand houden. Want uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat hoe wij als Westelingen omgaan met deze dingen, uiteindelijk directe invloed heeft op juist mensen in armoedegebieden. En inderdaad, die klimaatverandering, de boeren in, noem ze op, die hebben als eerste last van het feit dat hun land onder water komt en zij dus niet eens meer kunnen oogsten, zeg maar. En, ik denk dat we van dat beeld, een soort wereldwijd beeld van de impact van onze daden, maar weinig bewust zijn. Ja. En daar is echt een nieuwe manier van kijken voor nodig. Circulaire economie, waarbij zowel zeg maar, de manier waarop we met spullen en met de aarde omgaan, als de manier waarop we met mensen omgaan, van belang is.
Dus het gaat volgens mij om waarde. Hè? Wat zijn nou economische waarden behalve geld verdienen?
Ja, precies.
En zodra je dat concreet wil maken, loop je in het huidige systeem tegen 100 bezwaren en onmogelijkheden aan. Keer op keer. Het is echt hele taaie materie.
Ja.
Maar het moet wel gebeuren. Is er geen kleine verschuiving nodig. Dan moet het echt op de kop, het systeem. Waarin de waarde van duurzaamheid, van de aarde, medemensen, gewoon vanzelfsprekend verdisconteerd wordt in ons economische systeem en handen.
Ja.
Als dat bereikt zou worden, dan ben je een stap verder.
Ja.
Maar je hoort wel een beetje in mijn woorden talking. Op dat niveau word ik altijd wat pessimistischer. Op persoonlijk niveau zie ik ook veel mooie voorbeelden. Hè? Maar op dat hoge niveau, tussenin ook nog wel, ondernemers die het over een andere boeg gooien en die daar toch succesvol mee zijn. Boeren die het anders doen. Maar ook gewoon handelaars die gaan voor duurzaamheid enzovoort. Maar dat hele grote economische systeem, er is een soort mondiale economie ontstaan. Daarvan weet ik nog niet zo goed hoe dat echt rigoureus op de kop kan.
Zouden we daar ook misschien juist als kerk of als geloof of als religie, zouden we daar ook iets van waarde kunnen toevoegen of iets kunnen geven aan bijvoorbeeld onze regering of onze overheid of iets dergelijks? Wat hebben wij toe te voegen in dat gesprek?
Ja, twee dingen denk ik. Een inhoudelijk verhaal, gedreven vanuit het geloof van wat is nou het goede leven? Met God, met elkaar, met de schepping. En het tweede natuurlijk ook wel het feit dat we een wereldwijde gemeenschap vormen van mensen die, als ze dat ontdekken en nieuwe stappen gaan zetten, ook wel impact hebben op gewoon de economie.
Jij bedoelt het wereldwijde netwerk van kerken, zeg maar.
Ja.
Ja, ja, ja.
Dus als wij als kerken of als christenen wereldwijd gaan genieten van genoeg en dus niet meer gaan leven vanuit alleen ons eigen belang, dus zo consumeren dat we er zelf goed aan doen zonder rekening te houden met de ander en met de schepping, dan zouden we eigenlijk al een hele grote slag slaan. Zo interpreteer ik het even.
Ik denk het wel. Ik denk wel dat we impact kunnen hebben met z'n allen. Maar het vraagt wel wat. Ik zie op dat vlak ook wel ontwikkeling trouwens, hoor. Het staat niet stil. Maar er is ook nog wel een weg te gaan.
Ja, dus eigenlijk, ik vroeg natuurlijk net in het begin de vraag van, is er eigenlijk een nieuwe vorm van economie nodig? Maar als ik dat zo samenvat, dan hebben we dat volgens mij eigenlijk wel echt nodig. Want we hebben het over systeemverandering gehad. We hebben het over, natuurlijk is het belangrijk dat je in je eigen leven dingen anders gaat doen, maar daar moet het niet bij blijven. Het is ook de overheid, het zijn de bedrijven, het zijn de sectoren. En we hebben ook niet alleen maar meer te maken met onze eigen Nederlandse samenleving, maar eigenlijk al met een internationale samenleving.
Ja, ik kan nog wel een voorbeeld noemen als je dat leuk vindt. Ik kan heel verantwoord met mijn consumptie omgaan. Hè? Dus dan koop ik pakken melk waar gruttelmelk op staat. En dan gaan er wat extra centen naar boeren die goed voor weidevogels zorgen op hun land. En ik vind ook dat we dat moeten doen met z'n allen. Maar een heel klein deel van de Nederlandse zuivel komt bij onszelf terecht. Verreweg het grootste deel gaat over de grens naar die mondiale markt. Naar China voor melkpoeder enzovoort. Dus met mijn persoonlijke gedrag kan ik in de marge wel een beetje invloed uitoefenen. Maar niet voor de bulk. Nee, dat is volgens mij bewijs dat er ook op het niveau van overheden en bedrijven structureel dingen moeten veranderen om het land te zien veranderen, om iets van de schepping weer te laten opbloeien, want het is soms wel heel stil en kaal, ook in Nederland. En om die nieuwe weg echt in te slaan.
Ja, ik zit even na te denken, want nu is natuurlijk, we zitten nu midden in de periode dat we eigenlijk geen officiële regering, een demissionair kabinet hebben en de formatie is nog gaande. Ik moet ook even denken aan de klimaatwakers die gaande zijn. En eigenlijk ook het signaal willen afgeven, juist aan die overheid, van dat dus ook een thema als klimaatverandering en met name ook klimaatrechtvaardigheid, dus de gevolgen van klimaatverandering voor mensen wereldwijd, maar ook in de natuur, onderdeel worden van zeg maar het nieuwe beleid wat er gaat komen. Dat is misschien ook wel een mooie manier of een mooi voorbeeld om wel in ieder geval ook te proberen invloed uit te oefenen op het grote logge apparaat wat we kennen. Om wel ook helder en duidelijk te maken dat het wel echt een van de onderwerpen is die aan bod moet komen straks in de nieuwe regeringsperiode van het nieuwe kabinet. Dus ondanks dat het heel groot is, ik vind jouw voorbeeld ook heel mooi, Amber, is het denk ik wel ook, nou ja, vind ik het altijd wel hoopvol dat er wel ook manieren zijn waarop je wel in ieder geval je stem kan laten horen en kan laten horen dat je het anders wil. En inderdaad ook zelf mag en kan demonstreren dat het anders kan. En dat je op die manier ook, denk ik, mag inspireren, elkaar mag inspireren.
Ja, en dan scheelt het denk ik weer, dat is dat voorbeeld wat jij noemde over kerk zijn. Dus tenminste, ik hoop dat je niet alleen in de kerk zit, zou wel zielig gebeuren zijn. Maar dan ben je met een hele groep, zeg maar. Dus daar waar je nog meer mensen in beweging kunt krijgen, kun je inderdaad ook meer impact maken en meer dat geluid laten horen. Ja. Om druk uit te oefenen of lobbyen.
Ja. Ja, des te meer redenen om deze thema's dus wel ook in de kerk aan bod te laten komen en het geluid te laten horen. Ja. Ja. Ik denk een van de grote motivaties voor ons om in ieder geval ook elk jaar weer de MIGA Zondag te organiseren en met een nieuw thema te komen. Ja, we hadden het al even over klimaatverandering en over de mens en over de schepping. En ook net in de tekst vanuit Leviticus, Amber, legde jij al heel mooi die tekst uit vanuit ecologische punt. En Dorine, jij pakte al juist de mensen er ook bij. Ik vind het leuk om eens even met jullie na te denken over de stelling zorgen voor je naaste is zorgen voor de schepping. Want wat je heel vaak merkt is dat het zorgen voor de naaste en het zorgen voor de schepping uit elkaar wordt getrokken. En ik ben benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Dus zorgen voor je naaste is zorgen voor de schepping. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Ja, dat is een herkenbaar ding wat tegenover elkaar gezet wordt. Wat dan ook, nou ja, soms in kerken ook wel heel erg. Hè? Dat we moeten er in eerste instantie voor onze naaste zijn. En nou ja, als we dan nog ergens tijd hebben om zorg te dragen voor de schepping. En ik snap wel waar het vandaan komt, maar het is volgens mij niet terecht. Omdat juist die dingen inderdaad bij elkaar horen. Want ik noemde net al het voorbeeld van mensen ver weg die het meest geraakt worden. Juist mensen in armoede, juist mensen die leven op plekken waar je veel meer te maken hebt met nu natuurrampen, heeft alles te maken met hoe wij omgaan met de aarde. Dus als je zorg wil dragen voor de kwetsbaren, als je zorg wil dragen voor de armen, voor de vreemdeling, dan vraagt dat iets van hoe we met de schepping omgaan. Ik zag afgelopen week nog een filmpje over hoe het in Zimbabwe is gegaan na de enorme ramp die daar heeft plaatsgevonden en hoe mensen gewoon letterlijk hun land zijn kwijtgeraakt. En je kunt natuurlijk niet één op één zeggen, nou, dat is gebeurd, want wij leven zo. Maar dat er een verband is tussen de manier waarop wij omgaan met de schepping, de hoeveelheid CO2 die er uitgestoten wordt, het level van het zeewater, dat daar een verband is met hoe wij leven en wat het aantal natuurrampen wat daardoor toeneemt, is heel duidelijk. Nou ja, en als je dan ook nog ziet dat juist mensen met weinig mogelijkheden, met weinig middelen, daar elke keer de dupe van worden, ja, dan ga je jezelf wel achter je oren krabben, ja.
Misschien even, Dorina, voor degene die luisteren. Je hebt het over Zimbabwe en de ramp die daar is.
Ja, je hebt, even kijken. Een jaar geleden heb je Zimbabwe-mozaïek. Had je inderdaad zo'n enorme cycloon die geweest is. Wat inderdaad hele stukken land heeft weggeveegd. Ja. Ik zag Zimbabwe, maar dat telt ook voor Mozambique. En ik zag inderdaad dat mensen dan een nieuw stuk land toegewezen krijgen. Daar zijn even snel wat bomen gekapt en daar moeten mensen dan leven. Maar je moet je voorstellen dat mensen dus op een plek leven waar heel ver buiten de reuring van het leven. Dus het was een half uur rijden vanaf de weg naar die plek waar ze dus neergezet zijn als het ware. Waar je dus geen werk hebt, waar je geen inkomen hebt. Waar even snel wat bomen gekapt zijn, zodat ze dan toch maar wat grond hebben. En uiteindelijk krijgen ze nu door middel van zaden, krijgen ze de ruimte om dus hun eigen voedsel te voorzien. Maar juist die groep mensen wordt helemaal afgezonderd en is, nou ja, heeft niets meer om naar uit te kijken, heeft geen toekomst. En van daaruit moet je dan weer je leven opbouwen. Ja, dat, nou ja, je hoeft, als je dat soort verhalen hoort en dat soort beelden ziet, dan dat is, ja, dat zegt gewoon heel veel over hoe wij dus daarmee omgaan. En het klinkt ergens heel ver weg. Maar ja, tegelijk hebben we ook allemaal die beelden gezien op het journaal. En is dat heel dichtbij, zeg maar.
Ja, ja.
We weten het allemaal, hè, tegenwoordig. Ja. Wat er ver weg gebeurt. En ook niet pas na weken of maanden, maar eigenlijk op dezelfde dag zo'n beetje.
Ja, direct. Ja.
Maakt het lijntje wel heel rechtstreeks, vind ik.
Ja.
Ja. Ja, als ik aansluit bij wat je zegt. Ik hoorde een paar jaar geleden een keer het verhaal van een Keniaanse Arusha-collega die het had over de boeren in zijn land. Hij zei, het weer was altijd zo stabiel dat je echt wist op welke dag je moest gaan zaaien. Want dat deed je aan het begin van de natte tijd. Dan viel er regen. Dan kon het groeien. Maar hij zegt, dat is verleden tijd. Het weer is grillig geworden. Je kunt nergens meer van op aan. Je zaait. Soms blijft de regen weken uit. Maar netto valt er wel ongeveer evenveel. Maar het komt dan allemaal in een paar dagen. Dan spoelt het weg. Dus een enorme zoektocht van boeren daar om nog met een veel grilliger weerpatroon hun gewassen te verbouwen. Nou, dan zie je dus de link tussen klimaatverandering en de menskant. Kleine boeren die afhankelijk zijn van de opbrengst van hun land om te overleven. Ja, die is zonneklaar. Er is echt niet veel onduidelijk meer over. En dat betekent volgens mij inderdaad dat het heel erg waar is dat je integraal moet kijken. In de kerken is natuurlijk altijd wel, als je verder terugkijkt, zelfs als je eeuwen terugkijkt, die menskant is toch altijd wel vaak mooi in beeld geweest. Hè? Er zijn nog heel veel voorbeelden van hoe kerken ziekenhuizen hebben gesticht, armenzorg, diaconale betrokkenheid, hulpverleningsorganisaties, noem maar op. En misschien is het wel de beste manier om te zeggen, en nu zetten we daar die scheppingskant, klimaat, biodiversiteit naast. Ja, met als argument dat het zo hard nodig is om ook goed voor mensen te zorgen. En misschien gaat het dan het makkelijkst ook meeklinken in de kerk. Het is wat strategisch, maar...
Ja, terwijl zorg voor de schepping is natuurlijk in zichzelf gewoon al onderdeel van het goede nieuws. Ja, dat is een goed punt, hè?
Dat vind ik ook ontzettend erg.
Ja.
Ja. Het blijft lastig, hè? Tenminste, dat merk ik ook nog steeds. Het blijft lastig om die connectie wel te maken, om ze niet uit elkaar te trekken, maar ze vooral ook, zeg maar, samen beet te pakken. En inderdaad, wat je zegt, Dorina, de mens zelf ook als onderdeel van de schepping te zien. Ik denk dat dat ook wel een mooi bruggetje is naar het andere thema waar we nog even met elkaar over door willen praten, namelijk over het redmeesterschap. En andere teksten die ook centraal staat in dit pakket van de Micha Zondag en waar het waarschijnlijk in veel kerken over zal gaan is Psalm 8. Een psalm denk ik met een lofzang over hoe prachtig God de schepping heeft gemaakt. En hoe magnifiek alles ook samenhangt en past. Maar waar we ook als mensen een rol in krijgen. En ik lees ook even weer een stukje eruit voor. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, gekroond met glans en glorie, toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voet gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vis in de zee en alles wat over de weg, over de en het alles wat trekt over de wegen der zeeën. Zo, struikelde ik even over de laatste zin. Laat ik dan ook afsluiten. Heer onze Heer, hoe machtig is die naam op heel de aarde. Een psalm die denk ik voor veel mensen wel bekend staat als een psalm waar ook gerefereerd wordt naar het thema rentmeesterschap. Dat we niet alleen inderdaad mogen genieten van de schepping die God heeft gemaakt, maar dat we er ook voor moeten zorgen dat het in onze handen is gelegd en aan onze voeten is gelegd om dat te doen. En jij gaat hier ook op in je preken, Embert. En Dorine, jij hebt het er ook over in je preekschets. En daar zeg jij ook iets opvallends. Jij zegt van dat we misschien eens met elkaar wel ook eens wat beter moeten nadenken over die term rentmeesterschap. Omdat we eigenlijk allemaal gewend zijn om daar wel over te praten. Ik denk bijna iedereen kent die term en wordt ook vaak geïnterpreteerd in het kader van het nadenken over zorgen voor de schepping. Maar jij had daar ook iets over gelezen van de theoloog Ruth Valerio, waar jij ook naar verwijst in je preekschets. En daar lees ik ook even een quote van voor, uit jouw preekschets. Jij zegt daar, Ruth Valerio doet een oproep om dit woord, rentmeesterschap, af te schaffen. Omdat het niet bijbels is en een hiërarchie impliceert. Daarnaast is het beheren vooral van toepassing op dingen en niet op dat wat leeft. En dan tussen haakjes het geheel van de schepping. Dorine, waarom haal je dit aan? Wat vind jij hier interessant? Wat triggerde jou hierin om juist dit ook eventjes mee te geven aan degene die aan de slag gaan met dit thema?
Ja, wat ik sowieso leuke vind hieraan is dat een woord wat we heel goed kennen, waar we een bepaald beeld bij hebben, tenminste binnen de kerk. Ik bedoel, ik denk dat de mensen buiten de kerk soms denken rentmeesterschap. Maar in ieder geval dat we dus blijkbaar een woord hebben waar een lading zit. En zij stelt dat ter discussie. Nou, vind ik, wat zij niet zozeer noemt, is de hele kant van meesterschap. Blijkbaar is dat een mannelijk element. Maar goed, laten we dat terzijde houden. Maar daar zit een soort van bovenafhouding in. En ik vind het sowieso mooi dat we dus zo'n woord even, dat we daar een ander perspectief op krijgen. Dus dat vind ik mooi aan Ruth haar verhaal. Maar ook inderdaad, het klinkt alsof een soort, nou, wij zijn als mensen de rentmeesters. En daar klinkt een soort bovenhouding. Terwijl ik denk dat God ons bedoeld heeft in harmonie, zeg maar. En natuurlijk hebben wij de opdracht om zorg te dragen voor de schepping. Maar dat klinkt voor mij al heel anders dan dat woord rentmeester. Waar een soort van bovenafhouding in klinkt, in plaats van samen met. En het is inderdaad onze verantwoordelijkheid om die aarde tot bloei te brengen. Maar daar heb ik wat ander beeld bij dan bij rentmeester. En het is nog maar de vraag, zeg maar, dat hele woord rentmeesterschap komen we in de Bijbel überhaupt niet tegen. Dus nou ja, dat is dan nog weer een ander ding. Zij zegt ook wel terecht, ja, bij rentmeester. Kijk, als je het hebt over geld, dan snap ik het begrip rentmeesterschap dan is dat ook een logische. Maar als het gaat om hoe wij zorgen voor mensen, of voor dieren, of voor natuur. Ja, daar, in het woord rentmeesterschap, dan klinkt het bijna alsof dat een soort dingen zijn. Die wij in onze handen kunnen pakken. Terwijl dat leeft, dat is organisch, dat beweegt, daar is dynamiek. Daar. En natuurlijk hebben wij daar de verantwoordelijkheid in om dat tot bloei te brengen. Maar dat is niet alleen in onze handen. Daar zijn allerlei omstandigheden die met elkaar in verbinding moeten zijn. Daar zit hij voor mij heel erg. Ja.
Ja. En voor jou, Embert, zou je zeggen inderdaad dat we het woord rentmeesterschap misschien niet meer moeten gebruiken als je dit zo hebt gelezen en ook Dorina hier zo over hoort?
Ik zal een poging doen om er wat discussie van te maken. ik zie het veel de laatste 2 jaar in de theologie, zeg maar, dat veel meer benadrukt wordt, we zijn onderdeel van de schepping in plaats van dat we daar bovenuit steken. Dus het is in ieder geval modieus en interessant ook wel. Ook voor mijn eigen denken wel. Heeft dat wel gevormd ook. Dus ik hecht inderdaad ook niet zo sterk aan die term rentmeesterschap. Ik zou zeggen, laten we hem dan inwisselen voor het beelddrager zijn van God. Hè? Dat is een Bijbelse term. Ik denk dat die prima invulling kan krijgen als het gaat om onze relatie met de schepping. Maar ik zou inderdaad wel iets van die verantwoordelijkheid en van die bijzondere positie van de mens overeind willen houden. Om 2 redenen, denk ik. De psalm die je net citeert, hè, die gaat over de mens. U hebt alles aan zijn voeten gelegd. Dat betekent dat de mens wel een bijzondere positie heeft van verantwoordelijkheid. Het mooie vind ik in die psalm dat zowel op de mens slaat, ons, wij allemaal, als ook op Jezus, hè. En als je opeens beseft dat de hele schepping ook aan de voeten van Jezus wordt gelegd, dan krijg je volgens mij het mooiste beeld wat er is van de beelddrager van God. Namelijk dat verantwoordelijkheid en een positie boven de schepping niet in tegenspraak is met zorgen en koesteren en tot bloei laten komen. Dus ik heb ooit iemand horen zeggen, de grandeur van de mens zit hem erin dat hij dienstbaar wil zijn aan de schepping. Nou, dan doorbreek je dat boven en onder, dan breng je die bij elkaar. Maar dan blijft volgens mij wel staan dat we in de hele schepping als beelddrager van God wel een bijzondere positie hebben. Als je dat helemaal weghaalt, dat hoor ik Dorina niet zeggen overigens, maar dan kun je ook stoppen met politiek en nadenken over waar het heen moet met de wereld. Dan ga je allemaal op je eigen plekje biologische groenten verbouwen of zoiets, of in harmonie met de natuur leven. En dat is heel goed. Maar ik denk dat dat te weinig is. Mm-hmm. Want we doen het overal. Ja. We nemen verantwoordelijkheid. En laten we het dan goed doen, in plaats van slecht.
Dus jij zegt ook eigenlijk, met dat beeld dragen komt ook dat stukje verantwoordelijkheid, wat we eigenlijk nu wel proberen te leggen in een term als rentmeesterschap, komt zeg maar daarin mee. Dus daar kan je sowieso ook niet omheen als je nadenkt over het zorgen voor de
schepping. Dat denk ik, dat het onvermijdelijk is. Als je over mensen denkt, dat zijn verantwoordelijke wezens die de mogelijkheid hebben om zich tot God te verhouden. En die de keuze hebben om zich wat van God aan te trekken of niet. Om het maar even heel eenvoudig te zeggen.
Ja, en sterker nog, die van God ook jij gebruikt het woord verantwoordelijkheid, maar in ieder geval de opdracht hebben gekregen om daar ook zorg voor te dragen. Want ja, ik zie dat dan heel erg als we hebben de schepping in bruikleen gekregen om daar inderdaad het beste van te maken. En niet als een soort, we passen erop en aan het einde, wie weet, bestaan we nog en is het gelukt, zijn we niet ten onder gegaan. Maar om haar inderdaad, ik bedoel, God heeft het met alle zorgvuldigheid creatief gemaakt. En dat ontwikkelt door, zeg maar. En daar mogen we een positieve bijdrage aan leveren.
Ik moest ook even denken, Amber, toen jij net zei van rentmeester. Toen zei jij dienstbaar, toen moest ik denken, oh, misschien zou dan een betere term wel zijn dat wij eigenlijk allemaal dienstknecht zijn van de schepping.
Zo, dat is ook wel weer heftig. Een mooi ouderwets woord. Ja.
Ik ken overigens rentmeesterschap. Het is een vak. Er zijn rentmeesters in Nederland. Er zitten in mijn netwerk een aantal die landgoederen onderhouden. En er zit ook die economische kant aan. Je wilt zo'n landgoed niet failliet laten gaan. Maar het is ook telkens kiezen hoe je de natuur laat bloeien. Hoe je de opbrengst van de akkers mogelijk maakt. Heel veel verantwoordelijkheid. Maar als je ze treft met liefde voor hun vak. Nou, en je gaat kijken op zo'n landgoed. Dan kunnen er prachtige dingen ontstaan. Hè? Dus dan zie je op microniveau. Dan mag die term voor mij best verdwijnen. Want ik voel wel mee in de kritiek daarop. Maar dan zie je wel hoe het kan. Verantwoordelijkheid nemen en dingen tot bloei laten komen. Ja.
Maar ik vraag me dan wel af, is die verantwoordelijkheid nemen dan zeg maar de verantwoordelijkheid nemen om de natuur tot bloei te laten komen? Of is dat dan de verantwoordelijkheid om het land wat die persoon onder zijn of haar beheer heeft zo goed mogelijk te laten functioneren binnen ons systeem waar wij ons land voor willen gebruiken?
Volgens mij is het uiteindelijk één groot doel, dus natuur tot bloei te laten komen, er moet ook gegeten worden. Dus zorg voor mensen hoort er ook bij. Dat is een gerechtvaardigd belang, lijkt me. Dus het gaat om, ik val er meestal terug op de term het goede leven, waarin de schepping bloeit en mensen ook bloeien in hun leven met God. Dat is waar het om gaat. In de geschiedenis, we hebben natuurlijk barre tijden gehad voor mensen, dus ik snap ook wel goed dat in het verleden die soms ook wat pittige Bijbelse termen, de schepping beheersen. Nou, ik geef het je te doen, als je 8000 jaar geleden je akkertje moest verbouwen en zo, daar moest je echt wel je best voor doen om de natuur eronder te krijgen en te zorgen dat er een paar halmen opschoten waar je koren van kon oogsten. Dus dat valt ook wel op zijn plek, denk ik. Maar je ziet in de loop van de geschiedenis, zeg maar tot voor de industriële revolutie, dat op sommige vlakken ontwikkeling en betrokkenheid van mensen samen opging met vergroting van de biodiversiteit. Mensen die akkertjes aanlegden en houtwallen, bosranden. Ze grepen in het landschap, maar het werd er gevarieerder van. Er kwam zowel te eten, maar er kwamen ook meer soorten.
Ja.
Dat is iets van een geheim dat we zouden moeten terugvinden, denk ik.
Ja, inderdaad. Ik kan net denken, dat moeten we weer beetpakken en weer gaan doen. Ja, mooi. Hey, voordat we nog even naar de praktijk van de MIGA Zondag gaan, was ik even benieuwd. Als jullie nu één nieuw woord zouden mogen geven aan eigenlijk dat wat er in Psalm 8 wordt beschreven, waar we het nu hebben gehad over rentmeesterschap, welk woord zou je dan mee willen geven? Waar zou jij het dan, als je het hebt over Psalm 8, waar zou jij het dan over willen hebben? Welk woord geef je daar?
Oeh, dat is best een lastige vraag, hoor.
Ja.
Ja, dan zou ik dat beeld dragen van God. Ja, hij is niet nieuw, maar dat is wat mij betreft wel de meest bijbelse en passende term.
Ja,
mooi. Ik zit ook wel te denken aan tot bloei brengen. Want dat gaat namelijk ook over de schepping, maar gaat ook over mensen. Dat je mensen tot bloei wil brengen. En dan resoneert die andere tekst ook bij mij. Hè? Van mensen kwetsbaar zijn, die wil je ook... En dat klinkt een soort alsof ik hen tot bloei kan... Maar die gun je ook dat ze kunnen bloeien. Dat is misschien beter gezegd. Ja.
Bijbelse begrip shalom ligt er.
Ja, heel mooi. Ja, ja, heel mooi. Ja.
Ja. Mooi, nou dank je. Hey, we gaan hem afronden en het lijkt mij mooi om dat even te doen praktisch. Want de Micha Zondag is een zondag die je in je eigen gemeente kan organiseren. We hebben het even gehad dus over de thematiek, over genieten van genoeg, over rentmeesterschap, over wat dat eigenlijk voor jezelf kan betekenen in je eigen leven, maar ook wat dat eigenlijk zou moeten betekenen. In verandering op grote schaal. Dat het eigenlijk niet alleen verandering teweeg zou moeten brengen in ons eigen leven. Maar ook bij ondernemers en bij de regering. En ik was toch even benieuwd naar... Zijn jullie zelf misschien wel eens voorgegaan op een MIGA-zondag? En wat is jouw ervaring over het spreken over deze thema's op zo'n dag? Wat doet dat misschien met jezelf? Maar wat zie je ook dat dat doet met de gemeente bijvoorbeeld, waar je op dat moment in spreekt?
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik al jaren op de MIGA-zondag preek. Zeker nog, er wordt een beetje gevochten om die datum altijd. Dus ik preek eigenlijk in oktober vrij veel juist over de MIGA-zondag thema's. Ook wel niet alleen op die specifieke datum, maar ook daaromheen. En wat ik ook vorige keer weer merkte is dat... we heel gemakkelijk een soort... het wordt heel concreet, hè? Dan zijn we een soort gemakkelijk bang om elkaar te veroordelen. Of om, terwijl ik gun het zo dat we hier in een proces mogen gaan en daar ook echt van mogen genieten. Want het is ook zo leuk daar waar het concreet wordt. Daar waar we stappen kunnen zetten. Maar er sluipt een soort gemakkelijk iets in van... Nou, drinken jullie nog koffie die niet fair trade is? Weet je wel zo. En dat er een soort veroordeling kan ontstaan. Terwijl je wil juist elkaar stimuleren. Ook als je verschillend op weg bent, zeg maar. Als de ene individu misschien al verder is dan de ander. En zelfs verder is misschien niet helemaal het goede woord daarin. Of meer daarmee bezig. Ja, dus een stukje genade naar elkaar. Om ook te genieten van het proces daarin. Dat is denk ik wel heel belangrijk.
Ja,
mooi.
Ja, heel goed. Ik heb een paar keer gepreekt op MIGA Zondag. En ik herken het spanningsveld wel. Van ga ik nou vanaf de kansel zeggen, gij zult niet. Of gij zult wel biologische melk drinken, noem het maar. Dat doe ik niet. Ik heb wel een keer... Wat ik af en toe wel doe, is afsluiten met... En dit mag ook gewoon een gesprek zijn. Of dit moet een gesprek zijn. Hè, in alle kringen die een kerk kan hebben. En dan leg ik onze duurzame bucketlist, die moet nog wel even genoemd worden, vind ik. Die we onder andere met Groene Kerken, MIGA, Rosja hebben gelanceerd. Die leg ik dan achter in de kerk en dan zeg ik, pak die dan straks even erbij. En dat werkt soms heel goed. Die zijn echt als warme broodjes weggegaan toen. Dat is een manier waarop het volgens mij wel goed concreet kan worden.
Maar dan leg je de bal dus om het concreet te maken eigenlijk bij de mensen zelf neer.
Ja, want er zijn natuurlijk heel veel keuzes mogelijk. En daar zit ook een stukje eigen verantwoordelijkheid in, denk ik. Ja. Voor mij is keuze A misschien wat makkelijker, maar een ander begint aan de andere kant.
Ja.
Die bucketlist zet ze op een rij en geeft de mogelijkheid om stappen te gaan zetten.
Ja.
Nou, het hoeft niet één op één te zijn hoe ik dingen doe. Maar geeft ook wat ruimte om daarin recht te doen aan wie je bent en... hoe het voor jou het beste doen is, dat proces. Dat vind ik mooi.
Ja, mooi. Ja. En tot slot hebben jullie nog, misschien was het wel al de tip hoor, Embert. Hebben jullie nog een tip die je zou geven aan de mensen die met ons meeluisteren? Van, wil jij nou ook een MIGA-zondag in jouw kerk? Wat zou nou jouw tip zijn om te zorgen dat kan gaan gebeuren?
Dat er een MIGA-zondag in jouw kerk kan gaan gebeuren?
Ja.
Dus dat je het vuurtje wat aanwakkert eigenlijk.
Ja, ja.
Ja, dan zeg ik wel vanuit Arosja, ga samen met elkaar even erop uit. Met een clubje gemeenteleden, 's ochtends vroeg. Neem ook eens tijd voor verwondering, voor stilzijn, voor gebed en dankbaarheid voor de natuur, voor alles wat er is. Zodat ook die dimensie van wat krijgen we niet ongelooflijk veel moois in de schepping aangereikt van onze goede schepper. Dat ook meeklinkt in het proces van verduurzamen en dergelijke. Dat brengt echt heel veel genieten van genoeg met zich mee.
Ja, ja. Precies, precies de reden waarom genieten natuurlijk ook daar ook zijn plek krijgt. Mooi, dank je.
Ja, en het is ook leuk om daar inderdaad met een groep mensen dan over na te denken. Want ik merk dat je, soms heb je een aantal mensen, een eenling hier of daar, die hier dan hart voor heeft. En juist als je zeg maar met elkaar hierin kunt optrekken en ook samen kunt ontdekken hoe mooi het is en hoe schoon het is, dan dat stimuleert ook weer. Ook daar waar je het concreet gaat maken, zeg maar. Ik bedoel, als ik kijk naar daar waar ik de beste stappen of de meeste stappen heb gemaakt, was het omdat ik met een groepje mensen een soort uitdaging aanging? Of was het omdat we met elkaar samen de Bijbel indoken of de natuur ingingen of samen iets oppakten? En dat werd gewoon heel stimulerend. Ja.
Ja, mooi, dat samen. Ja, dit is voor mij natuurlijk een inkopper naar, het zou natuurlijk ook heel goed kunnen aansluiten om met elkaar bijvoorbeeld de MIGA-cursus te kunnen doen. Want daar zitten eigenlijk beide aspecten die jullie nu aandragen, zitten daarin. Heel sterk het samen doen. Ik zeg altijd samen successen vieren, maar ook samen vallen. Samen soms huilen, maar ook samen lachen. Ook in processen rondom het zorgen voor de schepping. En dan denk ik het genieten van genoeg is, dat zijn dat hele waardevolle processen. Waar je juist ook als je de MIGA-cursus doet met elkaar eigenlijk samen dat proces in gaat. En waar ook een stuk van genieten van genoeg in zit. En je uitgedaagd wordt om niet alleen maar in je huis te blijven, maar ook juist naar buiten te gaan. Dorina, Emmert, dankjewel dat jullie met mij, met elkaar, met ons in gesprek wilden gaan. En dankjewel voor jullie bijdrage sowieso ook in het MIGA Zondag materiaal. En ik wens jullie in ieder geval alvast een hele goede MIGA Zondag.
Dankjewel.
Dankjewel, jij ook.
Podcast van MIGA Nederland. Wil je nou meer weten over de MIGA Zondag? Kijk dan op www.migazondag.nl. Daar download je ook alle materialen waar we tijdens deze podcast over hadden. En kan je nog even rondneuzen wat voor mooie dingen we allemaal nog meer in de aanbieding hebben. Op 17 oktober is de MIGA Zondag en kan jij dus met jouw kerk meevieren met de MIGA Zondag. We hebben ook een mooie hoe organiseer ik een MIGA Zondag op onze website staan. Dus bekijk ook die even als je niet zo goed weet waar je moet beginnen met het organiseren van een MIGA Zondag. Wil je nou meer weten over MIGA Cursus? Kijk dan even op www.migacursus.nl. En ook jou wens ik alvast een hele fijne MIGA Zondag.